En nadat de man de schuld had gegeven aan zijn vrouw, gaf de vrouw de schuld aan de slang. Enzovoorts. Want zij zei in vers 13, de slang heeft mij bedrogen en ik heb gegeten. En als ik terugleest naar wat de slang dan precies gezegd heeft, hij had gezegd, gij zult de dood niet sterven en dat was een leugen, maar voor de rest van het verhaal is er inderdaad geen spel tussen te krijgen. Het punt is alleen dat het niet wenselijk was om te komen tot kennis van goed en kwaad. Men zou komen tot kennis van God. Of in de Nieuwtestamentische variant, men zou komen tot kennis van Christus en tot kennis van de kracht van zijn opstanding. Dat is de uitgebreide manier om te zeggen dat men zou komen tot kennis van leven. En zoals gezegd, leven wordt niet bepaald door de wet of wetten of door de eerste beginselen der wereld. De mensheid in het algemeen verzuimt te leven, op de vlucht feitelijk voor zichzelf en zijn eigen zondige positie. En in plaats van te vluchten tot de Heer zelf, vlucht hij in het struikgewas, is het idee. Wat het ook wezen mag, onder de distelen en de doornen enzovoorts. Maar de Heer zegt dan vervolgens tot de slang, want hij vraagt eerst aan Adam en Adam zegt nee, het is Eva. En dan vraagt hij aan Eva en zegt Eva, nee, het is de slang. En dan vraagt de Heer aan de slang, of spreekt de Heer tot de slang. En zegt in vers 14, terwijl gij dit gedaan hebt, zo zijt gij vervloekt boven al het vee en boven al het gedierte des velds. Op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten al de dagen uw levens. Stof eten zal wel niet letterlijk zijn, maar wij noemen dat nog steeds stof eten. Dus op je buik door de modder moet kruipen of wat er maar wezen mag, heet het ook stof eten. Net zo goed. Toch? En dan vervolgens, en ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. En dan en tussen uw zaad en tussen haar zaad. En de gedachte is eigenlijk die van dat de vijandschap die er zou zijn tussen de slang en deze vrouw, eigenlijk de vijandschap is tussen het zaad van de slang en het zaad van de vrouw. Ik lees dus niet en, ik lees namelijk. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, namelijk tussen uw zaad en tussen haar zaad. Waarmee gesproken wordt over een nakomeling, om zo te zeggen, van de slang. En aan de andere kant de nakomeling van deze vrouw. En voordat wij meteen zeggen de nakomeling van de slang is dus de antichrist of zoiets. Dat is zo hoor. Maar voordat wij dat roepen, wijs ik er dan maar op dat de Heer tot zijn Joodse tijdgenoten, levend onder de wet en daardoor verblind, zei, gij zijt niet van uw vader Abraham, zoals zij meenden, maar gij zijt van uw vader de duivel. De gedachte is gewoon dat ieder die het woord van deze slang volgt, daardoor per definitie vijand is van het zaad van deze vrouw. Ieder die het woord van de slang volgt, is daardoor per definitie vijand van het zaad van de vrouw. Zeg ik het net verkeerd? Oké, dan. Zo is het in elk geval. Want degenen die onder de wet leefden, waren de grote vijand van het zaad der vrouw. Wie dat zaad der vrouw is, hoef ik natuurlijk nauwelijks te zeggen. Uiteindelijk is dat gewoon Christus zelf. Lijkt mij duidelijk. Ja, meestal brengen we de term dan toch in verband met zijn maagdelijke geboorte uit Maria enzovoort. Maar dat hoeft niet zo nodig, maar niettemin. Het zaad der vrouw is uiteraard Christus zelf. Maar zijn vijand is inderdaad een ieder die eet van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Ik denk dat ik daarmee toch een open deur intrap, als ik het zo zeg. Althans, wanneer wij de Bijbel een beetje kennen. Het is juist de wet geweest die de mens verblindt, die de mens op zichzelf richt enzovoorts. En die hem Die hem ongevoelig maakt en onontvankelijk maakt inderdaad voor het leven als zodanig en zeker ook voor de waarheid en voor de wijsheid en daarmee voor de Heer. Bovendien, wij vinden die gedachte meteen geïllustreerd in de volgende geschiedenis. Dat is die van die twee zonen van Adam en Eva. Kaïn en Abel. En de een slaat de andere dood. En Abel is daarmee een beeld van de Heer Jezus. Toch? Dat is nog bekend, nee, mag ik aannemen. En Kaïn is zo zonder meer een beeld van het Joodse volk levend onder de wet. Godsdienstig tot en met, dat was Kaïn ook, hoor, vergis je niet, was een religieus man. Hij bracht inderdaad offers. Alleen God beliefde die offers niet. Toch? Want dat staat er dan allemaal, hè? God beliefde die offers niet. En toen werd hij zo kwaad dat hij zijn broer vermoordde. Maar u en ik worden geacht te weten dat Kaïn een beeld is van het Joodse volk levend onder de wet. En dat Abel een beeld is inderdaad van Christus. En daarmee trouwens ook van allen die in Christus zijn. Want de eerste christenvervolgingen werden veroorzaakt inderdaad door de wettische Joden. Men zie de geschiedenis van Handelingen. Zo is dat nou eenmaal. Het wordt daar inderdaad geïllustreerd met als gevolg de vloek over Kaïn die zou zijn zwervende en dolende over de aardbodem enzovoorts. Hij zou zijn zwervende en dolende op de aarde. En hij zegt ook zelf, Kaïn, het zal geschieden al dat al wie mij vindt mij zal doodslaan. En dat is in de praktijk gewoon een Joods getuigenis. Sindsdien toch. Men wordt vervolgd, dat is inderdaad waar, maar het werd al geïllustreerd in deze geschiedenis. Waar het dan om gaat, is dat dat zaad van de slang inderdaad tot uitdrukking komt. En allen die eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. En het zaad van de vrouw, moet ik dat net zo verklaren, moet ik dus zeggen, het zaad van de vrouw komt tot uitdrukking in al diegenen die inderdaad eten van die andere boom. En niet van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Die eten van de boom des levens. In de eerste plaats zeg ik dan, dat is wat Christus deed. De Heer Jezus dus. Hij predikte niet de wet. Hij zei dat de wet vervuld zou worden, inderdaad. Maar hij predikte niet de wet. Zijn prediking was die van genade, vergeving en wat het maar wezen mag. Hij predikte inderdaad het nieuwe verbond als vervulling van de beloften aan in ieder geval Abraham. Daar gaat het maar om. Toch? En wij zouden zijn voorbeeld navolgen. Leven uit geloof in afhankelijkheid van God die gesproken heeft en die dus leven geeft. Kortom, wij zouden eten van diezelfde boom des levens. Maar die vijandschap is er nog en komt tot uitdrukking in uw en mijn leven. Want wij als gelovigen, wij als kinderen Gods worden geacht ons te bevinden midden in de strijd die wij hebben. Die eruit ziet als een strijd tegen vlees en bloed. Maar die in werkelijkheid is een strijd tegen overheden en machten en geestelijke boosheden in de lucht. En dat zijn precies deze twee categorieën. De ene categorie is het zaad van de slang, de andere categorie is het zaad van de vrouw. En als we daarna het beeld wat versmallen, dan komen we inderdaad gewoon terecht bij de duivel, dan wel de antichrist. Dat maakt in de praktijk geen verschil, hebben we al eens besproken. Aan de ene kant en Christus aan de andere kant. En dat zaad der vrouw, in de persoon van de Heer Jezus zelf, zou inderdaad de kop van de slang, dan wel van het zaad der slang, vermorzelen enzovoorts. En zijn versenen zouden vermorzeld worden. En van oudsher wordt dat toegepast inderdaad op de kruisiging van de Heer Jezus. Nou goed. In elk geval vinden we hier aankondiging van over hoe het verder zou gaan. En we vinden dus de aankondiging dat uiteindelijk de macht van deze slang gebroken zou worden. Maar dat betekent tegelijkertijd ook dat een einde komt aan die invloed van de boom der kennis des goeds en des kwaads. En daarna staat er bovendien in vers 16, tot de vrouw zei hij, ik zal zeer vermenigvuldig uw smart vragen, dan een omgekeerde volgorde, de heer spreekt nou eerst tot de slang, daarna tot de vrouw en daarna tot de man. En zo is het verhaal dan weer rond. Tot de vrouw zegt hij, ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk uw bedracht. Sommigen zeggen dan nou, als die smart vermenigvuldigd wordt, betekent dat ze daarvoor al kinderen gehad moeten hebben. Enzovoort. En zo vindt men van alles uit. Hè. Er zijn altijd mensen op zoek naar nieuwigheidjes uit de Bijbel, spitsvondigheden enzovoort. Maar zo zit het uiteraard niet. Wat wij lezen in hoofdstuk 4 is, Adam bekende Eva zijn huisvrouw en zij werd zwanger. Ik neem aan dat daar gesproken wordt over de eerste verwekking van een kind. Dat kan niet missen, dat blijkt ook uit de toelichting die daarbij komt. Maar de gedachte is inderdaad dat de smart der dracht bij de mens, bij de vrouw, inderdaad een zeer groot is, dat wil zeggen, die smart is zeer vermenigvuldigd. In vergelijking met wat? In vergelijking met daarvoor? Nee, in vergelijking met wat normaal is in de natuur. En het eigenaardig is dat dieren gewoonlijk niet de minste problemen hebben met het voortbrengen van nageslacht. Nee, zuster, ik wist dat u dat u je hoofd zou schudden, dus dan ben ik helemaal op voorbereid. Dat heb ik gisteren bedacht. Nou ja, laten we zitten. En dus zeg ik daarna, dat is bij tamme, gedomesticeerde diersoorten niet helemaal het geval. Die hebben er moeite mee, maar dat is een natuurlijke aangelegenheid. Het punt is namelijk dat de huisdieren, dat is de plechtige term dan voor gedomesticeerde diersoorten, dat huisdieren inderdaad gefokt, gekweekt worden en dus verzorgd worden door de mens en medische zorg ontvangen, waardoor inderdaad ook de zwakkere soortgenoten in leven blijven enzovoort, terwijl het beter zou geweest zijn dat ze niet in leven waren gebleven en zich ook niet zouden voortplanten. Dat zit in de natuur en dus als ze zich voortplanten hebben ze net zo goed hulp van de mens nodig. Dat is ongeveer in het kort mijn verhaal, maar in het wild is dat gewoonlijk geen probleem. Het gaat wel eens mis, alles gaat mis in de wereld, alles is krom. Maar de smarte dracht van de mens is oneindig veel hoger dan bij welke diersoort dan ook. Natuurlijk, ze heeft er toch bij gestaan en daarna gekeken. Maar goed, dat geeft niks, ik heb het ook maar van horen zeggen. En stond erbij en keek ernaar. En zo, wat kun je anders doen? Maar dat het niet gezellig is, dat is zo, ja. Dat lijkt me ook. De volgende vraag, waarom is dat dan zo voor straf? Ach, als je het zo wil zien, mij best. Maar het hele punt is gewoon dat al deze dingen die hier genoemd worden, normaal een profetische betekenis hebben. Het zijn stereotypen, het zijn modellen voor heel de schepping als zodanig. Zeker de mensenwereld aan het begin waarvan wij hier staan. En heel de gedachte is dat de mens inderdaad kinderen zou baren. Met smart zult gij kinderen baren. Dat is inderdaad zo. Maar het hele idee is dat de vereniging van man en vrouw, op grond waarvan of waardoor het kind geboren wordt, uiteindelijk gewoon de uitbeelding is van de vereniging van schepper en schepping, God en alles, het heelal. Hebben die? God zal zijn alles en in allen, weet je wel. Het gaat over de vereniging van schepper en schepping, waaruit inderdaad een nieuwe schepping zou geboren worden. Want zoals vanmorgen reeds gezegd, heel de schepping, heel de wereld is aan de ijdelheid onderworpen, aan de zinloosheid en de leegheid, opdat inderdaad, dit wordt vergeleken met een zwangerschap, staat er ook in Romeinen 8, opdat daar een nieuwe schepping uit zou geboren worden. En de moeite, de smart die het kost om deze nieuwe schepping voort te brengen, drukt zich uit in de smart der dracht van de vrouw. Dat is gewoon een parallel, een analogie heet zoiets. Dat is net zo goed logisch, maar dan niet op een causale manier. Vooruit, laat maar zitten. Het gaat dus om wat het uitbeeldt. En de hele gedachte is Dat dus, dan gaan we meteen één grote stap verder, dat dus uit de mens in het algemeen een nieuwe mens geboren zou worden, maar dat gaat niet vanzelf. Heb je dat nog? Ja, ik zeg wel, het schiet mijn oppas te binnen, maar ik zeg er wel eens, ik zeg er bijna altijd bij, als ik deze dingen bespreek, zeg ik er altijd bij, en als uiteindelijk dan het kind geboren wordt, dan sterft de moeder. Want dat hoort eigenlijk zo. Maar omdat we wat handig zijn, zou ik maar zeggen, gebeurt het niet. We hebben het aardig onder controle, heet zoiets. Maar normaal gesproken, eigenlijk wel, ja. In ieder geval is bekend dat het een levensgevaarlijke aangelegenheid is om kinderen te baren. Dat is het nou eenmaal. En waarom dat zo is? Wel, omdat inderdaad als definitief die nieuwe schepping verschijnt, de oude, de moeder dus, sterft. Ik zeg meestal, als Benjamin geboren wordt, sterft Rachel. En dat is dan meteen het einde van het verhaal. De zoon. En zo is het met de wereld en zo drukt het zich uit in de menselijke voortplanting. Maar ik moet er meteen bij zeggen, ook dat heel de voortplanting als zodanig natuurlijk van alles van doen heeft met de sterfelijkheid van de mens. Als de mens die een sterfelijk mens was, zou je zich ook niet hoeven voortplanten, feitelijk. En de hele idee is dat heel deze wereld, dat heb ik nagevraagd aan meneer Fruit, onder het motto eet meer fruit. Ah, meneer Fruit, ik prefereer de Griekse uitspraak, ja. Dat namelijk heel de wereld beheerst wordt door, de voortplanting eigenlijk. Daar komt het in de praktijk op. Daar gaat alles om, in de natuur. En ook niet in de laatste plaats, in de menselijke natuur, maar in heel de natuur, daar gaat het altijd maar om. Zelf leven ontvangen en daarna is er in beginsel eigenlijk maar één doel. Hoewel wij soms het doel niet kennen en het dus anders toepassen. Zo zit het nog eenmaal. De energie anders gebruiken. Maar die psycholoog die ik net noemde, die... had er één nodig en toen werd hij het zelf maar zuster. Zo was het ongeveer. Daar gaat het nou niet om. Maar toen, die beweert dus dat alle drang van de mens, alles wat hij nodig moet, dat is eigenlijk paringsdrang. Daar komt het op neer. Het gaat om voortplanting. Het gaat om nieuw leven voortbrengen. De hele natuur doet niks anders dan dat. Nieuw leven produceren. Dat dan ook weer verdwijnt overigens. Maar wij zouden daar toch met een klein beetje inzicht, klein beetje wijsheid, de conclusie uit kunnen trekken. Dat dus inderdaad heel deze schepping in de toekomst ooit een keer die nieuwe schepping zal voortbrengen. Want deze wereld is de vrouw, de magna mater, de grote moeder. Laat me zitten, want dan krijg ik daar weer klachten over dat ik buiten bijbelse termen gebruik. De oormoeder, zeker wel, dat is deze wereld die zwanger zou zijn door de schepper zelf, de man bij uitstek, door zijn zaad, het onvergankelijke woord God. Dat staat gewoon allemaal in de Bijbel dus. En daaruit, uit die bevruchting, uit die eenwording, zal dan een nieuwe schepping voortkomen. En dat proces is in volle gang. Als u mij dus de beruchte vraag zou stellen hoe dat nou zit met het lijden van de wereld, het lijden in de schepping, dan zeg ik, dat is de smart der dracht. Nee, dat is geen causaal antwoord, maar waarom zal er dan zo nodig weer causaal redeneren? Hè? Het kan ook anders. Dat is de smart der dracht, dat is op dat nieuw leven zal worden voortgebracht. En dat geldt niet alleen voor de wereld als zodanig, want daar bent u misschien heel niet in geïnteresseerd, maar dat geldt ook voor een ieder van ons individueel. De bedoeling is dat wij het voor grote vreugde, sorry, ik wil het zo niet zeggen, maar de bedoeling is dat wij het voor grote vreugde zouden houden wanneer wij in velerlei verzoeking vallen enzovoorts. En ons is de genade gegeven om niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Dat is toch zo, nee? Er staat ook zwart op wit in de Bijbel, of we dat nou leuk vinden of niet, heeft er niks mee te maken. En de bedoeling is dat uit dat lijden, uit die verdrukking, inderdaad nieuw leven voortkomt. Dat ons denken zou veranderen, dat ons zou bevrijden, zou ons de betrekkelijkheid van deze dingen doen inzien, van deze oude wereld enzovoorts. Opdat we ons zouden richten inderdaad op het nieuwe leven, op een nieuwe schepping, op onze Heer enzovoorts. Dat is heel het verhaal. En er staat echt niet alleen in het Nieuwe Testament, er staat in het Oude Testament net zo goed. Daar dient het toe. Nou goed. Ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk uw dracht. Met smart zult geen kinderen baren. Ik moet er nog wat van zeggen. Want, en dan wordt het wel kausaal. Kwestie van oorzaak en gevolg dus. Zij zou kinderen baren, dat wist ze misschien nog niet eens. Nee, ik denk altijd dat het zo snel gaat dat ze het nog niet eens in de gaten had. Maar vooruit. Maar, ja. Zij zou kinderen baren en benadering zien. Daardoor is uiteindelijk verlossing tot stand gekomen. Toch? Het is in ieder geval de methode, als ik het zo mag zeggen, waar langs of waardoor uiteindelijk de mens verschenen is die beeld Gods is. Want ja, het zou gaan om een mens. En daarmee dus om Adam. En wat er gebeurd is, is dat Adam zich inderdaad voortgeplant heeft, enzovoorts. En in de volgende hoofdstukken vinden we ook inderdaad met grote nadruk allerlei geslachtsregisters, hoofdstuk na hoofdstuk. Daarin wordt bijgehouden hoe inderdaad uit Adam via, ik meen 74 generaties, als ik me goed herinner, dan wel 75, maar hoe uit Adam uiteindelijk de Heer Jezus geboren werd. Ja, langs de vrouwelijke lijn inderdaad. Maar het was nou helemaal zo. De Heer Jezus geboren werd, die via zijn dood en opstanding inderdaad werd tot de mens die beelddrager Gods is. En dus heeft die dracht die hier genoemd wordt in vers 16 inderdaad ook een historische functie, hoe zeg ik dat, een causale functie, via deze, wat eerder genoemd werd, vermenigvuldiging om zo te zeggen, via deze vruchtbaarheid, werd inderdaad uiteindelijk de mens ter wereld gebracht die inmiddels beelddrager Gods is, en daar gaat het maar om. Maar op gelijke wijze moet dan gezegd worden, voordat het zover was, zou dat heel wat lijden kosten. En niet in de laatste plaats komt dat lijden ook tot uitdrukking in het lijden van de Heer Jezus zelf. Opdat een nieuwe mens, een nieuwe schepping zou worden voortgebracht. Nou goed, daarna tot uw man zal u begeerte zijn en hij zal over uw heerschappij hebben. Dat is de bedoeling. Dat kan u niet missen trouwens, want de bedoeling is net zo goed dat heel de schepping als vrouw zou worden beheerst door God de man. En dat de begeerte van elk schepsel zou uitgaan tot de man, namelijk God de schepper. En wanneer dat zo is, is dat een zeer vruchtbare eenwording. Dan vindt ontvangenis plaats. Ik heb een paar plechtige woorden ervoor geleerd. Hoor je niet alle dagen, maar zoiets, hè. Je begrijpt toch waar ik het over heb? Dat is de bedoeling. Nou goed. Dieper ga ik er maar niet op in, want ja, dan wordt het weer zo'n voorlichtingsmiddag, denk ik dan, hè. Vers 17, dus maar snel. Er staat er: tot Adam zeide hij, terwijl gij geluisterd hebt naar de stem uw vrouw, en van die boom gegeten waarvan ik u gebood zeg, en gij zult daarvan niet eten, enzovoorts. Had geluisterd naar de vrouw, maar in het algemeen betekent het, hij was de zienlijke dingen gevolgd. Hij was de richting van het vlees opgegaan, zal ik maar zeggen, van de uiterlijke dingen. Dat zou een mens niet doen. En dus, zo zei het aardrijk, dat zijn de zienlijke dingen in het algemeen, zo zei het aardrijk om uwentwil vervloekt. Men heeft kans gezien om dat om uwentwil zodanig uit te leggen dat het zou betekenen dat door Adams schuld, Het aardrijk vervloekt is geworden sindsdien en op grond daarvan. Maar dat staat er helemaal niet en dat betekent de uitdrukking om uwentwil ook niet. Om uwentwil, die uitdrukking, zeker in de grondtekst, heeft de betekenis van in relatie tot u. En waaruit die relatie dan bestaat, wordt er niet bij vermeld. Dus het kan eventueel zijn vanwege u, maar dat is een beetje een rare gedachte. De mens zondigt en dan wordt op grond daarvan het aardrijk vervloekt. Dus dat is een wat vreemde verklaring. Nee, waar het om gaat wordt in de volgende verse meteen gezegd, in de volgende zin al, in hetzelfde vers nog, namelijk, met smart zult gij daarvan eten al de dagen uw levens. Hoezo dan? Nou, de aarde zal u doornen en distelen voortbrengen en gij zult het kruid des velds eten en het zweet uws aanschijnt zult gij brood eten. Met andere woorden, je zal hard moeten werken opdat de aarde voldoende zal voortbrengen om daarvan te leven. Het kan wel, maar het gaat niet vanzelf. En dat is eigenlijk hetzelfde als ik zal zeer vermenigvuldigen de smart uwe dracht, want in beide gevallen gaat het erom dat de aarde, het aardrijk, de wereld als zodanig, iets zal voortbrengen. Dat kan wel, het zal ook voortbrengen, maar het gaat niet vanzelf, het zal veel lijden met zich meebrengen. En bij de vrouw drukt het zich uit in haar dracht en bij de man drukt het zich uit in dat hij de aardbodem zou bebouwen enzovoorts. Het is hard werk om inderdaad die aarde vruchtbaar te maken of vruchtbaar te houden. Dat is het hele idee. Maar het is net zo goed een uitbeelding van de moeite die het kost en het lijden dat het met zich meebrengt om een nieuwe schepping voor te brengen uit de oude. Daarna zeg ik, voor degenen die nog die vastzitten aan deze geschiedenis, daarna zeg ik, het aardrijk werd niet vervloekt hier, dat staat hier ook niet. De aarde blijkt vervloekt te zijn en zal zich als het zodanig gedragen ten opzichte van Adam. Vervolgens zeg ik er nog bij dat bovendien Adam de hof werd uitgezet en toen pas te maken kreeg met de wereld die helemaal geen hof bleek te zijn. Dat was hij daarvoor ook al niet, uiteraard. Begrijp je wel? Maar in de hofwacht was het een stukje eenvoudiger, blijkbaar, omdat de Heer die had aangelegd. Maar hij werd de hof uitgezet en kreeg toen van doen met de ware aard van de aarde als zodanig, enzovoorts. En de moeite die het kost om inderdaad uit die aarde voedsel te verkrijgen, om ervan te kunnen leven, zal ik maar zeggen, de moeite die het kost om de aarde iets te laten voortbrengen, is bovendien illustratief voor de moeite die het kost om de mens iets te laten voortbrengen. De mens is ook maar uit de aarde, die heeft precies hetzelfde karakter, en wat er gebeurt is dat de mens in het algemeen ook doornen en distelen voortbrengt, maar meestal weinig goeds. Kan wel, als het op de juiste wijze bewerkt wordt, maar het kan wel als de mens blijkt te zijn goede aarde. Weet u nog, daar heb je die vergelijking. Wordt de mens gezien als de aarde. En als slechte aarde is, wordt er wel zaad in geworpen, maar het komt niet op. En als goede aarde is, komt het wel op. Het kan dus wel, maar over het algemeen kost dat inderdaad zeer veel moeite. En daar gaat het maar om. Daarom zal u doornen en distelen voortbrengen. Diezelfde doornen en distelen trouwens worden inderdaad genoemd in die gelijkenis waaruit ik net citeerde in verband met die goede aarde. De gelijkenis van de zaaier is dat. En doornen en distelen worden daar beschreven als of verklaard als de zorgvuldigheden des levens. Waarbij in het algemeen doornen en distelen staan inderdaad voor al dat gedoe waarmee de mens altijd bezig is, waarmee hij zich bezighoudt, waarin hij zich verliest en waarin hij verstikt wordt. En gewoonlijk doet hij het zelf. Het is net hetzelfde als vluchten in struikgewas enzovoorts. Bezig zijn enzovoorts. Maar het hoort bij het vluchtgedrag van de mens. In elk geval doornen en distelen verstrikken het goede zaad, zegt Matthäus 13. Dus moeite. maar als uitbeelding van hoe eenmaal werkelijk geoogst zal worden en de aarde zal voortbrengen, hoe eenmaal werkelijk vrucht gedragen zal worden en dus deze nieuwe schepping tot stand zal komen. En in belangrijke mate is dat inmiddels al gebeurd, natuurlijk. Nog niet helemaal vervuld, maar niettemin, we zijn al een stuk onderweg. En in dat verband ook de volgende uitdrukking: in het zweet uws aanschijns zult gij brood eten. Niet al te letterlijk op te vatten, maar ik neem aan dat u begrijpt wat het betekent. Hard werken om brood op de plank te krijgen, dat is het. Totdat gij tot de aarde wederkeert. Dat wil zeggen, hoop voor die oude mens is er niet. Hij zou namelijk tot de aarde wederkeren, omdat gij daaruit genomen zijt. Want gij zijt stof en gij zult tot stof wederkeren. En wat wij de zondeval noemen, was inderdaad een zeer belangrijke stap op weg naar die terugkeer naar de aarde. Daar blijkt namelijk de aardse natuur en afkomst van de mens. En de zonde in de mens leidt hem onvermijdelijk terug naar zijn oorsprong. En dat was niet veel bijzonders. Ik heb het al vaker gezegd, ik vind het nog altijd een vermakelijk idee dat die mensen die zoeken naar het verleden, die graven dus de grond af, heuveltjes af enzovoorts, op zoek naar overblijfselen uit het verleden. En het meeste wat ze vinden zijn scherven, potscherven, aardewerk. Nou, dat is het precies. Dat is de mens. Aardenvaten. En vroeg of laat barst de kruik. Dat is ook een Bijbels beeld trouwens. Daar komt de uitdrukking vandaan. Barsten in verband met de mens. Veronderstel dat hij een aarden vat is. Vandaag of morgen komt er een scheur in. En is hij volkomen onbruikbaar. En hij valt uiteen. Dat is wat er gebeurt. Nou goed. Tot de aarde wederkeer. Daarna staat er, voorts noemde Adam de naam zijn vrouw Heva, omdat zij een moeder aller levenden is. Niet aller doden, maar wel aller levenden, maar dat leg ik vandaag niet uit. Het is alleen een waarschuwing, opdat u niet zou lezen, ze is moeder aller doden, want het is niet waar. Ze is moeder aller levenden. Goed, en het betekent in ieder geval dat de gehele mens is van vandaag en gisteren en eergisteren en van toen, dat de gehele mensheid voortgekomen is inderdaad uit deze vrouw. Maar het wachten was op die ene mens die uit haar zou voortkomen, die beelddrager Gods zou zijn. Christus zelf. Daar houden trouwens alle Bijbelse geslachtsrekeningen ook op. Als de Heer er is, als Christus verschenen is, is dat het einde en het doel van het verhaal. Nou goed, en dan staat er, toen zeide de Heere God, ziet, de mens is geworden als onze een, alleen in deze zin, namelijk kennende goed en kwaad. Nu dan, dat hij zijn hand niet uitsteken en nemen ook van de boom des levens en eten en leven in eeuwigheid. Waarmee maar gezegd wil zijn dat de vrucht van de boom des levens, dat is gewoon leven, hè? Dat weet je, hè? De vrucht van een boom des appels, dat is een appel, dat weet je toch, hè? De vrucht van een boom des levens is gewoon leven. Maar dat u maar ziet dat het leven niet bestemd is en door God ook niet beschikbaar gesteld wordt voor degene die eet van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Het betekent dus inderdaad dat waar we ons stellen onder de wet en dat zoeken, zal de Heer zich niet aan ons bekendmaken. Ontvangen wij geen leven, blijft zijn woord voor ons verborgen dan wel gesloten. En de illustratie daarvan is inderdaad het Joodse volk, hield vast aan de wet en op grond daarvan is het volk verblind, verhard en ligt een bedekking over hun hart, over hun aangezicht, dan wel over hun Bijbel. Het staat allemaal in de schrift, precies zo. Dan is er geen leven, dus men niet ontvankelijk meer voor. En dat is ook Gods bedoeling. En dus staat er, zo verzond hem de Heere God uit de hof van Eden om de aardbodem. Ja, ik las het voorgaande teksten doorheen, dat is wel lastig, maar. Zo verzond hem de Heere God uit de hof van Eden om de aardbodem te bouwen waaruit hij genomen was. De aardbodem waaruit hij genomen was. En hij moet de aardbodem bouwen opdat de aardbodem wat zou voortbrengen, maar het zal duidelijk zijn dat de mens nooit iets kan voortbrengen wat aan hemzelf ontstijgt. Zelf is hij uit de aarde en het beste wat hij kan voortbrengen is niet hoger, niet meer dan wat hij zelf is, namelijk ook uit de aarde. En waar de mens weet dat er van hem niet zo geweldig veel deugt, weet hij ook dat wat de aarde ook voortbrengt, er kan nooit veel van deugen. Toch? Maar uiteindelijk, wat de aarde zal voortbrengen, zou zijn inderdaad een nieuwe aarde. Nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal er voortkomen uit die oude schepping. Daarna staat er, God dreef dus de mens uit en stelde cherubim tegen het oosten des Hofs van Eden. De hof wordt geacht te liggen in het oosten namelijk. Niet het oosten van de hof, maar het oosten namelijk de hof, is het idee. Hij stelde cherubim tegen het oosten des hofs van Eden en een vlammig lemmer in het zwaard dat zich omkeerde om te bewaren, te bewaken namelijk, de weg van, in de praktijk gewoon de weg naar de boom des levens. Nou even, waarom haalde God niet gewoon die hof weg eigenlijk? De mensen niet in mag. Waarom haalde hij die hof niet weg? Had een personeel uitgespraat, we hadden niet die cherubim. Een beveiligingsinstallatie enzovoort. Dat is toch een eerlijke vraag of niet? Ik bedoel niet de spot, maar dat is gewoon een heel reële eerlijke vraag. Waarom haalt God die hof niet weg? Natuurlijk, hij is weg. Natuurlijk, hoven bestaan niet zo lang als er geen mensen zijn om ze te onderhouden. Toch? Nou fijn, waarom haalt hij de hof niet weg? Er is een heel een mooi antwoord voor, hoor. Een heel mooi antwoord op. Men zou namelijk wel degelijk naderen tot de boom des levens. Men zou het leven zoeken. De Heer zoeken, de waarheid zoeken, genade zoeken, het nieuwe verbond, wat er mee wezen mag, al wat de boom des levens voorstelt. Men zou wel degelijk terugkeren de hof in. Echter moet men dan voorbij de cherubim, die een uitbeelding zijn, kan ik zo, gauw niet uitleggen nu, maar die een uitbeelding zijn van Christus, de eerstgeborene van een nieuwe schepping. De cherub staat voor eerstgeboorterecht. Zeker wel, een typologische figuur. Niet een engel, cherubim. Volstrekt symboliek is dat. Uitbeelding van het eerstgeboorterecht van Christus. Kan niet missen, want als je in de moderne christelijke symboliek iemand ziet uitgebeeld met een zwaard in zijn hand, dan is het Paulus. Ja. Afbeeldingen van heiligen, zal ik maar zeggen. Iemand met een zwaard in de hand als Paulus, iemand met een sleutel om zijn nek is Petrus, dat weet u toch allemaal. Iemand met een lammetje op een schaaltje, dat is Johannes de Doper, zie het lam Gods, zegt hij dan, als het ware. Het zijn attributen, enzovoorts. Maar in de Bijbel iemand met een zwaard in zijn hand, normaal gesproken, wie is dat? Gewoon Christus. Openbaring 1, Daniel 10. Gewoon Christus. Dat zwaard is namelijk de uitbeelding van het woord Gods. Dat is de geestelijke betekenis van het zwaard, het woord Gods. En het woord Gods is Christus. Dus iemand met een zwaard in de hand, zeker als het nog tweesnijdend is ook. Er staat hier iets anders, er staat dat zich omkeerde. Maar dat betekent gewoon dat het aan twee kanten scherp was en dus tweesnijdend hoor. Hebreeuws is soms een lastige taal, denk ik dan maar. Het is gewoon Christus zelf, dat is ook wat het uitbeeld. Cherubim zijn de uitbeelding van Christus, de eerstgeborene van een nieuwe schepping. Met andere woorden, je kan wel naar die boom des levens, dat kan, maar het kost je de kop. Ja, dat wil zeggen, dat kost je dit leven. Dan word je gedood. Dat is niet prettig, moet ik u zeggen, maar aan de andere kant is de enige weg tot zaligheid, tot behoud. Het is namelijk de weg naar een nieuwe schepping. En dat is waar het hier over gaat. De cherubim als beeld van het eerstgeboorterecht van Christus. Die vertegenwoordigen inderdaad de eerstgeborenen van een nieuwe schepping. En men kan alleen een nieuwe schepping worden via deze eerstgeborenen. Zijn leven zal men ontvangen. Maar dan daarmee verdwijnt het oude leven. Dus een kwestie van dood en opstanding. Dat is wat het uitdrukt. Zo ontvangt men leven. En dat is wat deze geschiedenis inderdaad uitbeeldt. God neemt die hof niet weg, neemt ook die boom niet weg. Integendeel, men kan er naartoe, maar het betekent wel degelijk het eind van de oude natuur, de oude mens en wat het maar wezen mag. Daarom wordt de Bijbel ook voorgesteld, het woord Gods voorgesteld als één zwaard. Wat kun je met een zwaard doen? Nou, niet zoveel denk ik. De snijden. Scheiding brengen, scheiding maken. Dat wil zeggen de dood. En het zwaard als uitbeelding van het woord van God staat voor dat woord God dat inderdaad de oude mens veroordeelt. Dat een einde maakt aan deze oude wereld. Want het mag dan zo zijn en algemeen bekend zijn dat de wereld ontstaan is, dan wel geworden is door het woord Gods. Niettemin zegt de Bijbel ons dat door datzelfde woord Gods deze wereld ook veroordeeld zal worden en zal worden weggenomen. En door datzelfde woord Gods ook bewaard wordt tot de dag des oordeels om verbrand te worden enzovoort. Dus 2 Petrus 3, om maar eens wat te noemen. Dan zal hij spreken in zijn grimmigheid en zijn toorn. Het is datzelfde woord Gods waardoor de schepping ontstaan is. Waardoor diezelfde wereld ook verdaan, dat wil zeggen weggenomen, veroordeeld zal worden. En daar gaat het om. Dat is de werking van de Bijbel als zwaard. De Bijbel rekent volstrekt af met heel de oude schepping, met heel de oude mens. En zeker met alle bezigheid van de natuurlijke mensen. Daar gaat het maar om. Je kan naar de boom des levens, maar je moet dit alles dan vergeten. En dat is wat uitgedrukt wordt. Maar niettemin, de weg naar de boom des levens is er inderdaad in onze dagen nog steeds. Ik heb gezien trouwens dat ik een vers heb overgeslagen, dat is vers 21, dat was niet met opzet. Maar vers 21 staat, en de Heere God maakte voor Adam en zijn vrouw rokken van vellen en toog ze hun aan. Die zijn herfstbestendig. Hebben die? En het is ook niet meteen wat de aarde voortbrengt. Uiteindelijk natuurlijk wel, want alles in deze oude wereld wordt door de aarde voortgebracht op een of andere wijze. Maar het idee is dat deze vijgenbladeren in beeld zijn van de eigen werken van de mens zelf. Terwijl deze rokken van vellen een uitbeelding zijn van... Nou, die zijn eigenlijk het kleed, die vellen... Huiden, dierhuiden, zijn eigenlijk gewoon het kleed van een ander. Dat wil zeggen dat de mens die naakt is, gekleed wordt in het kleed van een ander. En hoe dat zo in elkaar steekt, ja, dat is niet zo moeilijk. Wij worden immers, onze schuld wordt weggenomen, onze naaktheid wordt bedekt, dan wel verzoend, doordat wij bekleed worden met de rechtvaardigheid van Christus, dat is het idee. We hebben een nieuwe identiteit nodig en die ontvangen wij van Christus zelf. Wij worden gekleed in zijn kleed. Wij ontvangen zijn rechtvaardigheid die de onze wordt enzovoorts. Of laten we het helemaal breed nemen dan maar. Wij worden gezegend met elke geestelijke zegening in Christus. En voor wat de gemeente betreft, in de hemel zelfs. Maar dat is waar het om gaat. Legendarisch is trouwens, zijn trouwens die verhalen, want het zijn er in feite meerdere. Maar één is de bekendste, is het verhaal over het gulden vlies. Ik vind altijd een prachtverhaal, de oude Griekse mythologie. Het gulden vlies. Men ging op jacht naar het gulden vlies. In een scheepje onder leiding van Jezus. Jason noemden ze hem. Maar dat is dezelfde naam hoor. Jason, de Argonauten, op jacht naar het gulden vlies, een gouden schaapsvacht. Dan zeggen we, dat bestaat toch niet? Dat waren domme jongens, die Grieken. Want ze zijn geen Griekse sprookjes, het is Griekse filosofie. feitelijk. We zijn de betekenis kwijtgeraakt, maar waar het werkelijk over gaat, is makkelijk genoeg. Dat die gouden schaapsvacht, dat gulden vlies, is gewoon de rechtvaardigheid van Christus. Het eeuwige leven van Christus. Goud staat immers voor eeuwigheid en een kleed, een vacht, een vel, dierenvel, is toch het kleed... En dus een beeld van zijn lichaam en zijn existentie. Waar het om gaat is dat wij eeuwig leven zouden ontvangen. Maar we ontvangen het van het schaap. Dat ooit stom was voor zijn scheerders. U weet u waar het vandaan komt. Hè? Toch? Het is gewoon een uitbeelding van het leven. Het eeuwige leven dat er is in Christus en men zou dat gulden vlies veroveren. En ik zei niet voor niks, het gebeurde onder leiding van Jezus, want die figuur die ze dan Jason noemen, is in werkelijkheid gewoon een uitbeelding van de Heer Jezus zelf. Want Jason is net als Jezus de Griekse vorm van de Hebreeuwse naam Joshua. Dus het is volstrekt hetzelfde. En daar gaat het dus om, dat gulden vlies dat wij zouden ontvangen. Niet van onszelf, maar van een ander. Niet wij hoeven vijgenbladeren te breien, of hoe het maar heten mag, te rijgen. Sorry, dat kan heel goed, ja, te rijgen. Maar wij ontvangen een kleed van een ander, van Christus zelf. Ja, we worden met hem geïdentificeerd, zodat van ons gezegd kan worden dat wij in Christus zijn. Dat is waar het om gaat. Waarmee u dan toch maar weer ziet dat de mens zijn vertrouwen zou stellen op God. Nou goed, mens is naakt, zo wat. Hij hoeft zich niet te bedekken, voor zover een bedekking nodig is, zal God het doen. Ik bedoel het uiteraard. Mag ik aannemen dat u dat begrijpt? Ik bedoel het uiteraard zuiver overdrachtelijk. De mens hoeft daar niks aan te doen. God doet dat. Hij is degene die onze zonde verzoent, die onze overtredingen bedekt, of hoe het maar genoemd mag worden. En op die grond zijn wij zalig. En zouden wij dus die boom der kennis des goeds en des kwaads vergeten, en zo simpelweg naderen tot de boom des levens. Het is even doorbijten, want je kop gaat eraf, zeg ik dan maar weer. Dan onthoudt u dat ook goed natuurlijk. He? Maar het is zeer de moeite waard. Want, zegt de schrift, leven is er alleen in degene die de dood heeft overwonnen en daarmee in Christus zelf. Waarna ik nog gauw even opsla Romeinen 5, waar staat in vers 17... Want indien door de misdaad van één de dood geheerst heeft door die ene, veel meer zullen degenen die de overvloed der genade en der gave der rechtvaardigheid ontvangen, het gulden vlies, in het leven heersen door die één. Zie je wat er staat? Genade, gave der rechtvaardigheid. Die genadegave Gods is niet slechts het leven. Hier staat nog veel meer. Hier staat, veel meer zullen degenen die de overvloed der genade en der gave der rechtvaardigheid ontvangen, in het leven heersen. En dat is ook waar het om gaat, in de wereld als zodanig. Het probleem is dat het leven dikwijls over ons heerst. En dat alle beweging, alle activiteit in de wereld ons doen en laten vervolgens bepaalt. We zijn er slaven van. In dat struikgewas en tussen de doornen en distelen en wat er maar wezen mag. Maar hier staat het andersom. Wij die deze gaven der rechtvaardigheid ontvangen, wij die bekleed zijn met de gerechtigheid of rechtvaardigheid van Christus, wij zouden in het leven heersen. Dat wil zeggen, het leven beheerst niet ons, wij beheersen het leven. Of met eenvoudige, maar tegelijkertijd ook wat lastige termen, wij zouden niet geleefd worden, wij zouden zelf leven. Wij zouden onze weg kiezen. Wij zouden de wijsheid zoeken in plaats van kennis van goed en kwaad enzovoorts. Wij zouden tot God naderen om naar hem te horen en dat zou vervolgens ons leven, ons hart, ons denken, ons gemoed, of hoe het maar heet mag, veranderen enzovoorts. En dat is waar het om gaat. Onze verantwoordelijkheid is inderdaad dat wij komen tot de Heer met alle consequenties van dien, precies zoals we zijn, en hij zal zijn werk aan ons doen. En daardoor worden wij getild boven de omstandigheden van het leven, boven de zorgvuldigheden des levens enzovoort. En dan zal blijken dat wij een weg kunnen gaan, een leven kunnen leiden. Dat schrijft men ook, schrijft men niet met een lange ei, maar men zou het eigenlijk moeten doen, denk ik altijd. Dan zouden wij een leven kunnen leiden, inderdaad in overeenstemming met de wil van God, een leven dat dienstbaar gemaakt is aan dit werk Gods, dat uit de oude schepping deze nieuwe zou worden voortgebracht. Dat is wat God zou doen aan de wereld, dat is wat hij zou doen aan u en mij in het bijzonder. Maar wat er voor nodig is, is simpelweg dit, dat we onze schaamte vergeten, ophouden er zelf wat aan te doen en gewoon tot de Heer gaan, zodat wij via Christus, de eerstgeborene, de cherub, via het woord Gods, het zwaard, dat inderdaad onze oude mens veroordeelt, zouden gaan tot de boom des levens en zouden leven in eeuwigheid en bovendien in het leven zouden heersen. Dit is de enige weg. Amen. Zullen we danken. Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank dat we ook deze dag mochten samenkomen rondom dit woord. En in het bijzonder bij deze eerste woorden uit uw boek. En we danken u bepaald te mogen worden bij de principes die nou eenmaal deze wereld beheersen, maar ook bepaald mochten worden bij uw verlossingswerk. En we danken u dat u ons een weg geopend hebt om inderdaad daaraan te ontsnappen. We danken u aan de ene kant dat we mogen aanvaarden dat nou eenmaal wij zondaren zijn en dat alles in de wereld krom is. Maar we danken u ook dat we van u mogen horen hoe u uw werk in deze onrechtvaardige, deze zondige wereld doet en een nieuwe schepping daaruit voortbrengt waarin gerechtigheid zal blijven. Wij danken u dan dat u uw woord aan ons gegeven hebt opdat we daarin eeuwig leven zouden ontvangen. Dat we met vrijmoedigheid mogen naderen tot u en mogen naderen zelfs tot deze boom des levens, opdat we door de vrucht daarvan eeuwig leven zouden hebben en zelfs in het leven zouden heersen. Wij danken u voor dat grote voorrecht dat u ons op deze wijze verlost uit de wereld als zodanig beheerst door de God deze eeuw, dat u ons verlost van al die doornen en distelen en van al dat struikgewas waarin wij verward zouden raken. Maar we danken u dat u ons plaatst in de vrijheid, dat u ons stelt in de ruimte en dat u ons gemaakt hebt tot uw kinderen en daarmee zelfs tot eerstelingen van deze nieuwe schepping. We danken u dat we zo door het leven mogen gaan en reeds nu kunnen uitgaan buiten de legerplaats. Reeds nu de wereld als zodanig de rug kunnen toekeren ter wille van die nieuwe schepping die u ons gegeven hebt en ter wille van die erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. Wij danken u dan dat u dit werk ook aan ons en in ons doet. En we vragen u, Vader, wilt u dat werk voleindigen tot op de dag van Christus? Omdat u beloofd hebt en gezegd hebt in uw woord, omdat wij ons daaraan hebben overgegeven, omdat wij uw kinderen zijn, omdat u het beloofd hebt om dat te doen uit de rijkdom van uw genade, zodat ons leven alsnog voor u zinvol zou zijn. En hoewel wij dan naar de aardse mens, naar de oude mens, gebroken worden, mogen wij weten dat u ons vernieuwt van dag tot dag. En dat we steeds meer onze verwachting mogen stellen op u die gesproken hebt, op u die beloften gedaan hebt, op u die bij machten bent te doen wat u beloofd hebt. Wij danken u, Vader, dat we u mogen kennen en dat we in afhankelijkheid van u mogen leven, in nederigheid, in onderwerping aan uw woord, maar met grote verwachtingen van de heerlijkheid die u ons beloofd hebt te zullen openbaren. Wees u dan ons nabij, met uw kracht en genade, om Christus wil. Amen.